Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 89 de versen 15 en 16. Psalm 89, het 15e vers: ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En het 16e vers: maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. 15 en 16 van Psalm 89.
Thank you.
Wij doen u belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 111 het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. Die ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. Daarna lezen we uit het woord van God, Jesaja 53. We noemen nu Jesaja 53 als schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 111. Het tweede vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond, in verband met de prediking van de Heidelberger Catechismus, stilstaan bij het Lijdensevangelie uit Jesaja 53. En daarvan het vijfde vers. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En wij lezen hierbij het onderricht van onze Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 15. En wij willen vanavond stilstaan bij vraag en antwoord 37. Vraag en antwoord 37 van zondag 15. Daar wordt de vraag gesteld: wat verstaat gij door het woordeken geleden? En dan luidt het antwoord dat hij aan lichaam en ziel, de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn samengekomen op deze zondag in deze tweede dienst. En vanavond mag op deze Lijdenszondag het Lijdensevangelie tot ons komen vanuit schrift en belijdenis. Dat hebt u in uw voorzienigheid zo bestuurd. Dat we vanavond heel bijzonder vanuit de oude Heidelberger ook stil mogen staan bij het lijden en sterven van u, o Heere Jezus Christus. En als het dan vanavond opnieuw over dat grote geheimenis mag gaan, bidden wij allereerst of u ons wilt leren de juiste eerbied en ootmoed om het Lijdensevangelie te overdenken en aan te horen. Heren, doe het ons verstaan dat het bij het lijden van de Heere Jezus Christus gaat om heilige dingen. Om het hart van het heil. En dat ons daarom alleen verwondering en ootmoed en diepe afhankelijkheid past. Nu hebben we die vanuit onszelf niet. We zijn ook in deze dingen zo diep van u afhankelijk en we smeken daarom, Heere, wil u ons afhankelijk maken. En ootmoedig maken en eerbiedig maken. En dat voor het eerst en ook opnieuw. En laat het zo mogen zijn dat we dat en in de prediking en in het luisteren naar uw woord en in het zingen van de psalmen en in het uitstorten van ons hart in gebed en dankzegging voor u mogen beoefenen. We bidden u, Heere, wil u ons bij het luisteren naar dit Lijdensevangelie gedenken. Maak ruimte in ons leven voor dat wondere heilgeheim, de lijdende man van smarten. We hebben het gelezen in dat aloude evangelie. Wie heeft onze prediking geloofd? En Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Heren, die twee woorden duiden het aan dat wij het gepredikte lijdensevangelie niet kunnen verstaan. En dat wij in die man van smarten geen heerlijkheid zien. Maar wil u vanavond zo in de prediking meekomen, dat het uitstallen van de heilgeheimen in de prediking van uw woord mensen jaloers mag maken. Dat er door het werk van uw geest in onze harten een verlangen mag komen om hem te leren kennen. Die leidende borg en zaligmaker in wie alleen de zonde verzoend en de schuld bedekt kan worden. Wil u geven, heren, dat dat vooral zo zijn mag bij degenen die onbekeerd zijn. Ze leven nog voor eigen rekening. Ze leven nog in doodsgevaar, al begrijpen ze en zien ze het zelf niet. Maar schud u ze wakker. En maak u dat ze de dodelijke kwaal waaraan ze lijden, dat is de kwaal van de zonde, gaan ontdekken. En met die zondekwaal tot u leren vluchten om genade te verkrijgen bij u alleen. Denk aan degene, heren, die met een bezwaard hart hun plaats in de kerk hebben ingenomen. Dat kan om allerlei redenen zijn. Maar het zal ook zo kunnen zijn dat er onder ons zijn voor de kerktelefoon en hier in de kerk die hunkeren, midden in de nood van hun leven en in de schuld van hun bestaan, om een woord te mogen horen waardoor de nevels worden opgeklaard en waardoor het duister vliet. Heren, zou u dat vanavond willen geven? Dat het lijdensevangelie in al zijn breedte en diepte aan hun harten gelegd mag worden en door de geest mag worden gebruikt om de hindernissen, om de struikelblokken, om de weerstanden weg te nemen. Wil u al uw kinderen gedenken, heren, willen ook vanavond een blik gunnen in het heilgeheim van dat lijden en sterven van u, o Heere Jezus Christus. En wanneer we een aantal lijnen vanuit schrift en belijdenis trekken, ook wat doortrekkend, wat vanmorgen slechts aangestipt kon worden, ach, wil u hun harten beroeren, zodat hun binnenste in verwondering, in ontroering mag uitgaan naar die koning. En dat ze schoonheid en lieflijkheid en noodzakelijkheid in de Heere Jezus mogen zien. Hem meer en meer mogen leren kennen en ook mogen nodig krijgen. Wil u zo geestelijk vanuit uw woord en door uw geest onder ons werken. Heren, laat er onder ons nog eens ritselingen, nog eens krachtige blijken mogen zijn van de doorwerking van uw Heilige Geest. We hebben dat niet verdiend. We maken het er ook niet naar. Maar wil u het geven? Kan in de levens van velen zo stil zijn. Maar wil u door de stormwind van uw geest en door het geluid van die zachte stilte wonen onder ons en krachtig onder ons werken? Wil u de hele gemeente gedenken, heren? We dragen ieder persoonlijk en allen tezamen aan u op. Met alle verdriet, met alle zorgen, ook met alle zegeningen. U kent ze alle, u weet wat er allemaal gaande is. Heren, ontferm u over ons. Wil u in moeite nabij zijn, in verdriet uw troost geven. Wil u onder de zegeningen ons niet verlaten, maar werk en woon krachtig onder ons allen. We bidden u heel in het bijzonder, heren, voor Ellen Wielhouwer en Albert Schot, die deze week in het huwelijk hopen te treden. Hun huwelijk zal elders bevestigd worden, maar we mogen ze toch ook in deze dienst, vooral nu Ellen afscheid zal nemen, ook van onze gemeente aan u de heren opdragen. Een gezegende dag van u smeken en vooral ook vragen of u hen in hun huwelijksleven met uw goddelijke genade en met uw zegen wilt omringen. Wil u hen nabij zijn, ook in de weg die zij samen door de toekomst gaan. We bidden u ook, heren, nu de gemeente een beroep heeft uitgebracht voor het beroepingswerk. Het is alweer bijna halverwege de tijd van de bezinning. voor onze broeder dominee Den Butter. Wil u, Heere, hem gedenken met zijn vrouw en alle die hem lief zijn. Wil u hem het licht van uw geest geven. En dat hij duidelijk mag zien de weg die u wijst. Laat het dan zo mogen zijn dat die weg tot onze blijdschap mag zijn. En wil u zelf, Heere, dan ook uit onverdiende genade wonderen doen. We vragen u ook, Heere, daar u weet wat het beste is voor de gemeente hier, voor de gemeente van Driebergen, voor de gemeente van Katwijk, waar hij ook een beroep van heeft, en voor hemzelf persoonlijk, wil u het zo maken zoals het goed is naar uw wil. En als hij zou mogen komen, en dat zou een wonder zijn van u, laat hij dan mogen komen met de volle goedkeuring van u en onder de volle zegen van het evangelie. Wil u ook in deze dingen gebed geven in de gemeente? En laten we het dan ook in alle ootmoed bij u zoeken en van u verwachten. We bidden u, Heere, wil u zijn met het hele kerkelijke leven. We dragen de klasses aan u op die deze week in haar gewone voorjaarsvergadering weer bijeenkomt. Wil u de broeders die afgevaardigd zijn gedenken aanstaande woensdag. Wil u geven dat alles wat er op de klasses gebeurt, dat het gebeuren mag in overeenstemming met uw goddelijke wil. En dat het zo mag zijn dat uw woord centraal mag staan. Heere, geef dat bij alle verscheidenheid en verdeeldheid die er ook is binnen de klasses Rotterdam, toch elkaar mogen vinden onder en bij dat ene woord. Zegen het geheel van onze kerken. Zegen alle kerkelijke arbeid. Zegen alle werk van zending, evangelisatie en evangelieverkondiging onder Israël. Zegen het werk in de gemeente. Breid uw koninkrijk onder ons uit. Laat ook in deze lage landen bij de zee, in Nederland, uw koninkrijk mogen komen met kracht. En wilt u, o Heere, uw woord en het woord van uw genade krachtig doen wonen hier onder ons. Wil u ons allen zegenen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Psalm 22, het tweede en het derde vers zingen we samen, gemeente. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij uit Psalm 103 het zesde vers. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, het zesde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, u weet wellicht dat in onze tijd op alle mogelijke manieren nagedacht wordt over de zin van het lijden. En dan bedoelen we van het lijden in deze wereld. Allerlei godsdiensten houden zich daarmee bezig. Allerlei wijsgeren proberen zin te ontdekken in het lijden wat op deze wereld overal voorhanden is. En tot in de allermodernste theologie toe vraagt men zich ook in christelijke kring af. Wat is toch de oorzaak en de bedoeling van het lijden in deze wereld? En dat zijn inderdaad hele diepe vragen waarvoor wij mensen gesteld worden en waar niemand die met open ogen in deze wereld staat omheen kan. Weet u wat alleen zo wonderlijk is? Dat in heel veel gevallen, waarin mensen over het lijden in deze wereld nadenken, zo weinig het oog gericht wordt op het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. U zult zeggen, ja, dat is te begrijpen. De wereld, godsdiensten erkennen Christus niet. En wijsgeren die een humanistische achtergrond hebben, willen toch eigenlijk ook niet zoveel weten van de Heere Jezus Christus. Inderdaad. Maar het vreemde is dat zelfs binnen allerlei vormen van theologie de lijdende mens meer aandacht krijgt dan de lijdende middelaar. En als de lijdende middelaar in het middelpunt staat, dan gebeurt dat zo onbijbels vaak, dat wij niet eens meer herkennen dat het over de Heere Jezus gaat. En daarom is het dringend nodig dat we midden in de verwarring die deze tijd kenmerkt, eerbiedig luisteren naar de schrift en naar de belijdenis die op de schrift gegrond is, om na te gaan, wat betekent nu eigenlijk dat lijden van de Heere Jezus Christus? En dat is ook het thema voor de prediking. Het lijden van Christus. En we letten op twee dingen. Allereerst op de oorzaak van zijn lijden. Dat vindt u in het begin van antwoord 37. En in de tweede plaats de bedoeling van zijn lijden. En dat vindt u vanaf het woordje opdat hij met zijn lijden enzovoort. Dus het lijden van Christus. Ten eerste de oorzaak en ten tweede de bedoeling van zijn lijden. We zijn bezig met de behandeling van de 12 artikelen en we zijn toegekomen aan het woordje geleden. U weet wel, de 12 artikelen die we iedere zondagavond in de eredienst lezen, die gaan in het grote middenstuk de Heere Jezus Christus en alles wat Hij gedaan heeft belicht. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Daar hebt u het. En als we die woorden van de 12 artikelen zo een moment op ons laten inwerken, dan valt onmiddellijk op dat de 12 artikelen eigenlijk nauwelijks aandacht schenken aan het feit dat de Heere Jezus Christus ook nog geleefd heeft. Het is geboren, geleden, gestorven. Waarom is dat eigenlijk? Waarom hebben de 12 artikelen niet iets gezegd over het leven van de Heere Jezus, over zijn prediking, over de wonderen die hij gedaan heeft, om maar iets te noemen? Is het zo dat de 12 artikelen en de belijdenis eigenlijk geen belangstelling hebben voor het leven? Blijkt hier weer een negatieve kijk op het leven, waarvan het christendom soms beschuldigd wordt? Nee, gemeente, dat zit er niet achter. Want de Bijbel heeft nou niet direct een negatieve kijk op het leven, omdat leven in de Bijbel gave van God is. En omdat God het leven bedoeld heeft, opdat wij tot eer van Hem en voor zijn aangezicht zouden leven. Zo bezien heeft de Bijbel helemaal geen negatieve kijk op het leven. Maar wat is dan de reden, vraagt u wel? De reden is dit, dat de 12 artikelen en de catechismus legt die helemaal precies uit zoals het de bedoeling is van de apostolische geloofsbelijdenis, willen laten zien dat het leven van de Heere Jezus Christus ook samengevat kan worden onder dat ene woordje geleden. Zijn leven was lijden. We hebben daar vorige week, toen we over de nederige geboorte van de Heere Jezus nadachten, eigenlijk de vinger al bijgelegd. Zijn geboorte was vernedering. En vanaf het moment van zijn ontvangenis en geboorte nam hij de zonde en de vloek ten gevolge van de zonde op zich. En leed hij onder de toorn van God. Dus heel zijn leven staat in het teken van het lijden. Zo legt onze catechismus de 12 artikelen ook uit. Geleden betekent dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God gedragen heeft. Laten we dat nooit vergeten. Dat de Heere Jezus Christus dus niet pas lijdt aan het einde van zijn leven. Dat noemen we het grote lijden, de Passio Magna. Dat begint eigenlijk met zijn binnengaan van de hof van Gethsemane. Dan spitst het lijden zich toe, dan wordt het lijden echt ondraaglijk. Maar dat lijden wierp zijn schaduwen al vooruit, heel zijn leven lang. Dus toen de Heere Jezus hier op aarde was en als kind opgroeide, toen hij na zijn doop in de Jordaan openlijk onder Israël optrad, toen hij zijn wonderen deed, toen hij de scharen zijn prediking liet horen, al die tijd door leed de Heere Jezus Christus. We moeten dat nog maar wat concreter maken om het wat scherper en helderder in beeld te krijgen. Een van de dingen die de catechismus benadrukt is namelijk dat de Heere Jezus leed in lichaam en ziel. En hoewel we eigenlijk niet kunnen zeggen of nu het lichamelijke lijden zwaarder geweest zou zijn dan het zielenlijden van de Heere Jezus, we moeten maar nooit vergeten dat zijn zielenlijden minstens zo zwaar geweest is dan het lijden aan zijn lichaam. En het zielenlijden is er vooral geweest heel zijn leven door. Want de Heere Jezus, denken we het onze moment in, moest uit de hoge hemel van Gods heerlijkheid komen. Daar waar hij alleen maar heiligheid zag en majesteit zag, alles blonk van zondeloosheid en smetteloosheid en hemelse heiligheid. Daar ademde hij. Daar vond hij, als ik het zo menselijk uit mag drukken, zijn innerlijke rust in en zijn innerlijke vreugde in. En nu komt hij op een wereld waar de vloek heerst, waar God onteerd wordt en zijn geboden worden overtreden. Waar hij bij wijze van spreken met iedere ademtocht de zonde en de gevolgen van de zonde inademt, de walm van de zonde. Dat moet voor de fijn besnaarde ziel van de Heere Jezus lijden geweest zijn, zou het niet? Bovendien heeft hij van het begin van zijn leven af gevoeld dat zijn lichaam zwak was. We krijgen de indruk uit het hele evangelie en zelfs uit de profetie zoals die staat in Jesaja 53, dat de Heere Jezus Christus qua gestalte niet uitblonk door tekenen van lichamelijke kracht. Hij wordt voortdurend in de Bijbel getekend als de zwakke mens. En zo moest het ook zijn. Want de Heere Jezus komt niet om de menselijke kracht, de lichaamskracht en lichaamsschoonheid van de mens te prediken, maar om de menselijke zwakheid te verkondigen en de broosheid ten gevolge van de zonde. En zo heeft hij, hoewel hij niet de zonde zelf kende, hij heeft nooit zonde gedaan, wel de gevolgen van de zonde in zijn lichaam gedragen. Hij heeft geweten wat honger was. Hij heeft waarschijnlijk ook ziekten gehad. Hij is ook zwak geweest. En ook dat is lijden voor de Heere Jezus geweest. Want bedenkt u het even. Die Heere Jezus Christus, die hier op aarde loopt met een broos en vergankelijk en zwak lichaam, dat is ook de schepper van hemel en aarde. Johannes 1 zegt het onomwonden dat het woord in den beginne bij God was. En dat alle dingen door het woord, dat is door Jezus Christus gemaakt zijn. En zonder hem is geen ding gemaakt wat gemaakt is. Hij heeft de wereld geschapen. Hij heeft de planten geschapen, de dieren, maar ook de mens geschapen. En toen dat menselijk lichaam en die menselijke ziel uit zijn scheppershand voortkwam, toen was het volmaakt. Toen was het een ziel zonder zonde en zonder lijden. Toen was het ook een lichaam zonder zwakheid, zonder broosheid en zonder lijden. En nu moet hij, de schepper van het volmaakte, hier met het onvolmaakte, met het onvolkomene leven. Dat is wat voor de Heere Jezus geweest. Terwijl hij volmaakt wist hoe schoon en goed alles geweest was. En hoe diep alles verzonken was in de modder van de zonde sinds de val. Moest hij in zijn lichaam en in zijn geest en in zijn ziel de gevolgen van de zonde dragen. Hij heeft geleden, zo alleen al. Maar daar komt nog van alles bij natuurlijk. En u bent in gedachten al voor. Daar komt bij dat zodra hij hier op aarde onder het volk van Israël gaat verschijnen en gaat spreken en zijn wonderen gaat doen, dat er eerst wel wat belangstelling is en de mensen samendrommen om hem te horen. Maar hoe langer hoe meer komt eerst van de leiders van het volk en later ook vanuit het volk zelf allerlei verzet en weerstand. Op een gegeven ogenblik moet hij vanwege zijn leven de vlucht nemen, de wijk nemen. En hij klaagt tegen zijn discipelen: de vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Dat duidt aan dat de Heere Jezus, die alles bezit, dat hij niet een plekje op deze wereld had om te rusten. Hij werd voortgejaagd, ze stonden hem naar het leven. En wat we dichter in de richting van de lijdensgeschiedenis komen, wat we steeds meer zien, dat de vijandschap van Israëls leiders, maar ook van het volk, op gaat bruisen en zich toe gaat spitsen. En dat de overpriesters en de schriftgeleerden raad gaan houden om hem te vangen en om hem te doden. En dat loopt uit op dat grote lijden. Op Gethsemane en Gabbata en Golgotha. van God en van mensen verlaten. Zo heeft de Heere Jezus geleden. Het is begonnen bij zijn geboorte. Het spitste zich toe tijdens zijn openlijke optreden. En het vond zijn voltooiing in de laatste dag en nacht van zijn leven. In het grote lijden van de hof tot de heuvel. Van Gethsemane tot Golgotha. En als we dat zo samen vanuit het woord van de Heere en vanuit de belijdenis vanavond overdenken, dan dringt de vraag zich natuurlijk op: waarom? Wat was de reden daarvan? Wel, onze catechismus geeft het aan en geeft daar allerlei teksten ook bij. Die zullen we niet allemaal op gaan slaan en gaan noemen. Maar ze zegt dat was nu allemaal nodig, opdat hij de ganse tijd van zijn leven en bijzonder aan het einde de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht zou dragen. Dat is de oorzaak van het lijden dus geweest, het dragen van de toorn. Nu hebben we daar vanmorgen in een ander verband ook al de vinger bij gelegd. Ik wil dus vanavond op dit punt wat kort zijn. Maar we moeten toch in elk geval dit zeggen, dat het lijden van de Heere Jezus Christus volgens de Bijbel wel degelijk een bedoeling had. Het was niet wat wij dan tegenwoordig wel eens noemen zinloos lijden. Maar er zat wel degelijk een goddelijke bedoeling achter. Hij moest lijden. Zo staat het vaak in het evangelie. Zo staat het ook in de prediking van de apostelen die ons beschreven wordt in het boek Handelingen. Hij moest lijden. En dat moeten is niet het moeten van een noodlot of iets dergelijks. Nee, dat moeten lijden, dat is naar de raad van God. God wilde dat hij lijden zou. Het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God dat Jezus Christus de lijdende man van smarten zou zijn, zo lezen we ergens. En die bedoeling die God daarmee had was dit. Dat de zonde van het menselijke geslacht gestraft moest worden. Want de mens had gezondigd. Wij hebben gezondigd. Niemand van ons uitgezonderd. En de catechismus laat zien dat geldt nu van het hele menselijke geslacht. Dat menselijke geslacht staat bij God in de schuld. En zonde en schuld, dat betekent dat er een open rekening is. God vat de zonde op als majesteitsschennis. Als kwetsing, als schending van zijn heiligheid en van zijn recht. Van zijn goedheid en van zijn genade. En God zal die zonde straffen. Hij straft ze, zo lezen we op een andere plek in de Heidelberger, met tijdelijke en eeuwige straf. En daarom zijn wij mensen. Het ganse menselijke geslacht, onthoudt u dat goed. Zijn wij mensen die straffen te wachten van God. Tijdelijk en eeuwig. En het zou helemaal niet onrechtvaardig zijn als de Heere die straffen ook ten uitvoer zou brengen. Want wij hebben ze door onze zonde verdiend. Gemeente, hebben we daar heel persoonlijk iets van leren inzien en inleven. Want ook dat hoort bij het lijdensevangelie. Dat lijden van de Heere Jezus toont aan, zoals we vanmorgen uitvoerig gezien hebben, hoe ernstig God de zonde neemt. En onze catechismus zet daar nog een klein streepje bij vanavond en zegt: kijk, God zou het ganse menselijke geslacht geen onrecht doen als alle zonden met tijdelijke en eeuwige straffen gestraft zouden worden. Maar nu is dit het wonderlijke van dat woordje geleden. Dat God zijn zoon in deze wereld gezonden heeft, opdat hij De toorn die het menselijke geslacht verdiend heeft, zou dragen. Dat wil zeggen, toen de Heere Jezus hier op aarde kwam, heeft God al de pijlen van zijn toorn, die mensen verdienen, op zijn Zoon gericht. En God heeft die vlammende pijlen van zijn toorn afgevuurd op het lichaam en op de ziel van de Heere Jezus Christus. Hij heeft de zonde gedragen. We zouden vanuit de schrift ook mogen zeggen, hij heeft de zonde getorst. Het was een zware last. U kent allemaal dat beeld uit Bunyan's Christenreis van die man die met het pak van zijn zonde op zijn rug loopt en daaronder diep gebogen gaat. Nou, daarmee heeft Bunyan een zondaar getekend die gebukt gaat onder zijn zonde. Het pak drukt zijn schouders naar beneden. Maar stelt u nu eens voor dat er 20, dat er 100, dat er 1000, dat er miljoenen van zulke mensen naast elkaar stonden. Allemaal met het pak van zonde op hun schouders. En dat God al die pakken losmaakt. En al die pakken, die miljoenen en miljoenen pakken van zonde samenbundelt en ze legt op het broze lichaam en op de broze ziel van zijn Zoon. Nou, zo om het een klein beetje beeldend voor te stellen, zegt onze catechismus. De zonden van de hele wereld zijn op Christus gelegd. En hij heeft de toorn van God tegen de zonde van de ganse wereld gedragen. O, die vlammende pijlen van Gods toorn. Ze zijn op zijn ziel en op zijn lichaam afgevuurd. Als had hij al die zonden gedaan. En zo gaan we iets verstaan van de diepte van het lijden van de Heere Jezus. Met zijn reine ziel. Zonder zonde heeft hij geleden. Nee, niet slechts onder de afkeer van mensen. Niet slechts onder de zonde van mensen. Niet slechts onder het feit dat hij met iedere ademtocht de gevolgen van de zonde als het ware inademde. Maar hij heeft vooral geleden, zijn hele leven lang en bijzonder aan het einde, onder die toorn van God. Onder die last van al de zonden van de wereld die hij droeg in zijn lichaam en in zijn ziel. Kijk, dat kunnen wij nauwelijks bevatten. Daar zijn onze menselijke gedachten veel te klein en veel te bekrompen voor. Maar wie nu door genade iets ontdekt van zijn zonde en van zijn schuld, die gaat ook zien hoe dat lijden van de Heere Jezus Christus nu veroorzaakt is ten diepste door onze zonde. Dat wij met onze schuld zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker hebben gevuld. Dat maakt het lijdensevangelie altijd zo ontdekkend en zo onthullend. Ziet u het ook? Dat u met iedere zonde het lijden van de Heere Jezus Christus verzwaart. Dat iedere zonde een zwaarder pak betekent op zijn rug. Dat iedere zonde toorn van God oproept. Die in Christus wonde en in zijn zielenlijden brandde. Ja, zegt iemand, maar dan zit ik toch nog met één vraag. En dat is die wonderlijke uitdrukking van de catechismus. Dat daar staat dat de Heere Jezus Christus in zijn leven, en bijzonder aan het eind van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Betekent dat dan dat de Heere Jezus Christus voor alle mensen geleden heeft? We zeggen toch altijd dat de Heer Jezus alleen voor zijn volk geleden heeft. Jazeker, dat moet u ook goed vasthouden. Want dat is de leer van de schrift en dat is de leer van bijvoorbeeld onze Dordtse leerregels. Maar weet u, wij moeten de schrift ten volle recht doen. En dan zou je het zo kunnen zeggen, dat in de schrift en ook in de belijdenis er twee accenten zijn. U vindt het heel duidelijk terug in hoofdstuk 2 van onze Dordtse leerregels. U moet het thuis nog maar eens nalezen. Daar wordt aan de ene kant gezegd dat de Heere Jezus Christus gestorven is voor de zonde van de ganse wereld. En dat dat betekent dat zijn lijden en dat zijn sterven genoeg is voor de zonde van de ganse wereld. Dat wil zeggen, er is in het lijden en in het sterven van de Heere Jezus Christus zoveel genade, dat de grootste zondaar op deze wereld zalig kan worden. En stelt u zich nu eens voor dat er nog één zondaar of nog 10 zondaren of nog 100 zondaren zalig zouden worden boven de uitverkorenen. Dat kan niet. Maar stel u zich eens even voor. Wel, dan zou de Heere Jezus Christus niet meer behoeven te lijden. Want hij heeft voor de zonde van de wereld betaald. Dat wil zeggen, zijn lijden is genoeg om de hele wereld zalig te maken. Er is genoeg genade in Christus en genoeg verdienste in zijn lijden en in zijn sterven. En daarom mag het ook ruim en breed en mild gepreekt worden, gunnend gepreekt worden. Dat er in het bloed van Jezus Christus ruimte is voor de grootste zondaar. En mag iedere zondaar, hoe jong hij ook is of hoe oud zij ook is geworden, hoe diep hij zich verworteld heeft en gewrongen heeft in de zonde en in de schuld, gezegd worden dat er genade is bij Christus. En dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, zult u dat ook nooit vergeten. Dat het bloed van Jezus Christus genoeg is. Genoeg is ook voor de zonde van de ganse wereld. Dat er geen enkel tekort is. En geen enkel gebrek is in het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Kijk, sommige mensen gaan in hun gedachten zo ver wanneer ze zeggen, ja, het is alleen voor de uitverkorenen wat op zich waar is. Maar die gaan zo logisch aan het redeneren en logisch aan het denken, dat ze heel hun gedachten gevangen leggen onder die dubbele verkiezing. De uitverkiezing ten leven en de verwerping ten dode. En dan kun je zo ver komen, gemeente, als je dat in een systeem gaat persen. Een systeem wat heel je gedachten en heel je leven beheerst. Dan kun je zo ver komen. Dat je de algenoegzaamheid van het offer van de Heere Jezus Christus gaat ontkennen. Misschien niet met de mond, maar in de praktijk van je leven. En dat is een hele erge zonde. Als wij kleine en bekrompen gedachten krijgen van de rijkwijde van het offer van de Heere Jezus en de ruimte die er is in zijn bloed. Zult u dat ook nooit vergeten. Want als u niet bekeerd zou worden en niet behouden zou worden, en God verhoede het voor een ieder van ons, dan is dat nooit te wijten aan een gebrek in het offer van de Heere Jezus. Dan is dat nooit te wijten aan een bekrompenheid, als ik het zo zeggen mag, ik huiver eigenlijk om het te zeggen, in zijn bloedstorting. Want die is genoeg voor de zonde van de ganse wereld. En u zult ook nooit mogen zeggen, in de dag van het gericht, u zult het zelfs niet kunnen zeggen. Het komt omdat er geen bloed voor mij gestort was. Zult u dat ook niet vergeten? Het komt omdat er geen bloed voor mij gestort was. Dat zult u op de oordeelsdag nergens horen. Want op de oordeelsdag zal zichtbaar worden. We zullen hem zien die wij doorstoken hebben. Dat het bloed van Jezus Christus genoeg was voor de hele wereld. Genoeg was voor u en voor uw kinderen. Genoeg was voor de hele gemeente. Er is in zijn bloedstorting en in zijn lijdensweg geen gebrek. Dat is de ene kant die de schrift en die de belijdenis hemelhoog verheffen en gunnend aanprijzen. Maar de andere kant is deze. Dat wanneer zondaren behouden worden. En wanneer zondaren door genade een blik krijgen te slaan op het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En u door het geloof mogen zeggen, mijn Heere en mijn God. Het misschien bevend en stamelend mogen zeggen, hij is gestorven voor mijn zonde. Kijk, dan ontvangen ze de vrucht van dat lijden en van dat sterven. Die vrucht ontvangen ze in hun leven. En wie ontvangen nu de vrucht van het lijden en van het sterven van de Heere Jezus? Ja, alleen degene die tot bekering komen. Alleen degene die het ware geloof leren beoefenen. En dus alleen de uitverkorenen. En dus moet u zeggen, Jezus Christus bloed bevat ruimte voor alle zondaren. Hij is gestorven. Opdat er in zijn bloed zoveel ruimte is dat de hele wereld behouden kan worden. Dat is het ene. En het andere is de vrucht van zijn lijden en van zijn sterven. Komt alleen ten goede aan de gelovigen. En daarom kunt u nooit tegen iemand zomaar zeggen, de Heere Jezus is voor u gestorven. Dat leest u ook nergens in de Bijbel. U kunt zeggen, er is bij de Heere Jezus voor een zondaar als u ruimte. Maar alleen de gelovige kan zeggen, de Heere Jezus is voor mij gestorven. En alleen in de weg van de bekering en het geloof kan ik zeggen, het is al voor mij geschied. Wat is dus nodig? Wel dit. Dat we niet blijven staan bij de ruimte van het aanbod van Gods genade. Maar dat we gaan haasten en gaan vluchten om het geloof te leren kennen. Paulus wist van die ruimte die er was in het bloed van de Heere Jezus Christus. En hij wist ook van de schrik des Heren. En daarom beweegt hij de mensen tot het geloof en zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat doet hij juist omdat hij ervan overtuigd is dat alleen wanneer die zondaren tot bekering komen, alleen wanneer ze als een verloren mensenkind tot Christus de toevlucht leren nemen, alleen wanneer ze persoonlijk dat heil in Christus leren kennen en leren omhelzen, dat ze dan de behoudenis mogen vinden in het bloed van de Heere Jezus. Gemeente, ik hoop dat het duidelijk is, want de dingen liggen hier verschrikkelijk gevoelig en luisteren hier zeer nauw. Die ruimte aan de ene kant, zodat niemand te verontschuldigen is en ieder genodigd wordt, hoe zwart zijn zonderegister is en hoe onmogelijk hij zichzelf ook beschouwt in eigen oog. En aan de andere kant, dat bloed van Christus komt alleen ten goede aan de zijne. Hij heeft zijn ziel gesteld als een losprijs voor velen. Ik stel mijn leven, Johannes 10, voor de schapen. Alleen zij ontvangen de vrucht. Jezus gaf zijn bloed tot een verzoening van hun zonde. En zult u daarom niet rusten, voordat u dat ook persoonlijk mag weten. Want we leven natuurlijk in tijden waarin onder allerlei invloeden dat hele algemene denken en dat hele algemene spreken overal doorsijpelt en doordringt. En we zo makkelijk soms horen praten: ja, Jezus stierf toch voor onze zonde. En als je dan de vraag stelt: mijn beste vriend, heb je daar nou ook persoonlijk kennis aan? Dan staat de wagen krakend stil. Wat bedoelt u? Voor onze zonde toch? Ja, maar dat moet persoonlijk ervaren worden. Want de schapen kennen de stem. En de velen weten dat het bloed voor hen gestort is. Mag u daar door genade bij horen? Kijk, gemeente, die vraag moeten we elkaar ook zomaar eens stellen. Weten we daarvan? Want u vindt dat hele denken, dat bijbelse denken, ook op de achtergrond van deze vraag uit zondag 15. Want daar wordt aan de ene kant gezegd dat die zonden genoeg zijn voor, dat lijden en sterven van de Heere Jezus genoeg is voor de zonden van de ganse wereld. Dat leest u in het begin. Hij heeft de toorn Gods tegen de zonden van de ganse wereld gedragen. Maar vervolgens leest u opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. En die ons in de Heidelberger catechismus, dat weet u toch, dat zijn de gelovigen. Dat zijn degenen die vraag en antwoord één kunnen beantwoorden. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Daar is de hele catechismus van doortrokken. Daar spreekt de levende kerk, de taal van het geloof. En zo... zo onderstreept zelfs dit kleine stukje uit onze Heidelberger al die tweevoudige lijn: Christus gestorven, opdat de zijne in het geloof hem als de borg en zaligmaker zouden leren kennen. Want dat is het doel van zijn lijden, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. U ziet dat hier het lijden, de bedoeling van het lijden wordt omschreven met het woord zoenoffer. Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar laten we het maar proberen om het duidelijk te maken aan de hand van een overbekend beeld uit het Oude Testament. Een zoenoffer, dat wil zeggen een offer der verzoening. En nu had je in het Oude Testament een heleboel van die offers die verzoenend karakter hadden. Het schuldoffer, het brandoffer. En laten we nou maar eens uitgaan van zo'n gewoon brandoffer. Als zo'n brandoffer gebracht werd, u weet dat, dan moest de vrome Israëliet met zijn gezin naar de tabernakel gaan en later naar de tempel. En dan moesten ze een lammetje meebrengen of een ander offerdier en dan werd dat eerst gecontroleerd door de priester of door de leviet. Die moest voelen onder die vacht van dat schaap of er geen verborgen zweren zaten of geen huiduitslag was of dat de pootjes niet gebroken waren. Het moest een volkomen lam zijn. Dat wil zeggen, er mocht niets aan ontbreken. Israël mocht niet zijn zwakste lammetjes uit de kudde aan God offeren. De dieren die toch eigenlijk financieel niet zoveel waarde hadden, nee, het beste van het beste. Het moest een volkomen lam zijn. En als dat lam dan gekeurd was, dan werd het geschikt bevonden als offerdier. En dan begon die ceremonie dat die Israëliet namens zichzelf en namens zijn familie de hand legde op de kop van dat offerdier. En dat betekende drie dingen. Dat betekende allereerst dat die Israëliet dat lam aanwees als het enige offerdier, als het dier wat voor de zonde gestraft zou worden. Dit is het offerdier, dit is het lam. In de tweede plaats betekende dat leggen van de hand op het hoofd overdracht. De zonde die aan zijn hand kleefde werd op de kop van het offerdier gelegd. En als straks de priester komt met zijn mes om de hals van dat offerdier open te snijden en zijn bloed op te vangen en het dier straks te offeren, dan moet dat beest sterven omdat de zonde door die hand op dat beest geladen is. En die hand betekende dan ook nog een derde ding. Dat die offeraar nu zei, nu sterft dat offerdier voor mijn zonde. En God neemt met het offer genoegen. En nu weet u wel dat dat offer van zo'n lam in die oud-testamentische tijd een profetie is, een schaduw die heen wijst naar de nieuw-testamentische vervulling. Dan is er geen lam meer nodig of geen ander dier wat geslacht wordt, maar dan is het lam Gods, Jezus Christus, het grote zoenoffer. Hij wordt aangewezen als het volmaakte offer. De predikers wijzen hem aan, Johannes de Doper ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En met eerbied gezegd, Jezus Christus wordt net als de oud-testamentische lammeren gekeurd. Of er een gebrek aan is. Tijdens het verhoor voor Caiaphas, tijdens het verhoor voor Pilatus, tijdens het verhoor voor Herodes, Jezus Christus wordt rechterlijk gekeurd. En Pilatus zegt het, er is geen schuld in deze mens. Jezus is het volkomen offerlam. Door God en mensen goedgekeurd als lam. En dan mag hij en dan moet hij sterven. En zalig de mens die nou door het geloof de hand op Jezus Christus als het lam mag leggen. Want door het geloof wordt dan de zonde overgedragen op Christus. Luther sprak van de vrolijke ruil. Wie door het geloof, zo zegt hij ergens, de hand op Christus mag leggen, dan wordt onze zonde op hem gelegd en zijn gerechtigheid krijgen wij ervoor terug. De vrolijke of de zalige ruil. Ziet u? En wat gebeurt er dan? Wel, onze catechismus legt dat dan zo uit door dat zoenoffer, dat offer van het lam van God. Zijn er twee dingen. We worden, wanneer we dat zoenoffer mogen kennen door het geloof, worden we van iets bevrijd en iets wordt voor ons verdiend of verworven. Waar worden we van bevrijd door het offer van de Heere Jezus? Wel, wij worden, zo zegt onze catechismus, met lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Dat is dus de betekenis van het offer van de Heere Jezus Christus in de eerste plaats. Het doel ervan, door zijn lijden, door zijn sterven, verlost hij de zijne van de eeuwige verdoemenis. Hoge woorden, diepe woorden, ernstige woorden. Daarin onderstreept de belijdenis dus nog een keer dat wij door de zonde de eeuwige verdoemenis ons hebben waard gemaakt. En wij moeten dus niet van een zondig gevoel alleen maar verlost worden, of van menselijke beperktheden verlost worden, maar wij moeten van de eeuwige verdoemenis verlost worden. Daarom moest Jezus Christus de verdoemenis voor de zijne dragen, nedergedaald ter helle, helse smarten dragen. En diezelfde Luther die zo diep in het lijden van de Heere Jezus Christus geblikt heeft, zat een keer in stilte te mediteren over het lijden en sterven van de Heere Jezus. En toen riep hij het met tranen in zijn ogen uit: wie moet er voor mij naar de hel? Wie moet er voor mij naar de hel? Weet u wat hij bedoelde? Hij zag dat hij zelf de hel verdiend had. De eeuwige dood. De eeuwige verdoemenis. Maar nu was er een ander die voor hem naar de hel ging. Jezus Christus. Zo verlost hij van de eeuwige verdoemenis. Gemeente, die banden moeten verbroken worden. En als u dan zegt, ja, daar zit ik nog aan vast. Mijn leven is nog niet veranderd. Die waarachtige bekering, dat binnengebracht worden in het koninkrijk van Gods licht uit het rijk van de duisternis, daar ken ik niets van. Weet u wie u nodig hebt? Deze verbreker van alle hellebanden. Deze verlosser van de eeuwige verdoemenis. Die de banden van de dood en van de hel alleen verbreken kan. En als u daarom zo in stilte worstelt met die banden des doods die u omgeven hadden, met de ketenen waarmee u vastgeketend zit aan de zonde, met uw onmogelijkheden, met uw vrees dat u verloren zult gaan, rammel dan maar met de ketenen in het gebed en zeg: Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner, want gij kunt redden, gij alleen. En vergeet het dan niet, dat deze lijdende verlosser die met lichaam en ziel de toorn van God heeft gedragen, het Lam van God, dat hij ook in de Bijbel genoemd wordt een sterke verlosser. Uw verlosser is sterk, zegt de profeet Jeremia, profeterend ten diepste van de Heere Jezus Christus. Uw verlosser is sterk, Heere der Heerscharen is zijn naam. En zou hij niet machtig zijn, hij die de dood doorleden heeft, hij die de helse smarten doorleden heeft, hij die de eeuwige verdoemenis geproefd heeft. Zou hij niet bij machte zijn om uw banden te verbreken en u los te maken van het oordeel en van de schuld en van de dood? Maar niet alleen verlost hij door zijn offer van iets. Hij verwerft ook iets. Er staat in onze catechismus dat u ons Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verwerft. Ja, dat is een oud woord, verwerft. Maar de jongelui en de ouderen moeten het toch maar onthouden, want het is in de leer van de schriften een heel belangrijk woord. Verwerven, dat betekent dat het je eigendom wordt, zoiets ongeveer, volgens de meeste woordenboeken. Als ik een stuk land verwerf, dan betekent het wordt van mij. Of als iemand anders zo'n stuk land voor mij verwerft, dan heeft hij dat gekocht, maar dan geeft hij het aan mij. Nou, dat is misschien een duidelijk beeld om helder te maken wat hier de catechismus ons voorhoudt. Jezus Christus heeft voor de zijne de gerechtigheid, de genade en het eeuwige leven verworven. Hij heeft het gekocht door zijn bloed. En als hij het verworven heeft, dan houdt hij het niet voor zichzelf. Maar de Heere Jezus wil dat zo graag uitdelen. Want hij heeft door zijn lijden en sterven al die schatten en gaven niet voor zichzelf gekocht. Zelf had hij die genade en die gerechtigheid en dat eeuwige leven niet nodig, gemeente. Want hij was God en hij bleef God. Maar hij heeft ze gekocht en verworven om ze uit te delen. Nooit vergeten dat dat nou het liefste werk van de Heere Jezus is, om ze uit te delen. Om die genade en die gerechtigheid en dat leven uit te delen. Kijk, en nou zoekt hij mensen die arm zijn aan genade, aan gerechtigheid en aan leven. Hij zoekt zondigen, verloren mensen, want de Zoon des mensen is op aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dus wie wil hij die gaven die hij verworven heeft geven aan de verlorenen? Zijn er vanavond zulke verloren mensen in de kerk, die nou geestelijk gesproken niets anders hebben dan één stuk bankroet faillissement? Want dat betekent het woord verloren onder andere. Failliet voor God. Geen rechten. Geen gerechtigheden. Niets om op te pleiten aan onze kant. Alleen maar blinkende zonde. En dan zegt de Heere tot zo'n jongen, tot zo'n meisje, tot zo'n ouderen, met al je zonden en je schulden. Met je afdwalingen, met je opstand, met je weerbarstigheid en noem het hele lijstje maar op. Buig voor mijn aangezicht. En hij wil dat wij met die zonde zullen komen, opdat we ze zouden belijden. En van harte zouden erkennen. En opdat wij om de schuld bedekkende, schuld verzoenende en schuldvergevende genade zouden smeken die in Christus Jezus is. Hij verwerft genade, leven en gerechtigheid. Ze is bij hem te vinden. Kijk, en wanneer de Heere nou die genade gaat uitdelen en die gerechtigheid gaat schenken, och, dat gebeurt soms zo heel verrassend door de belofte toe te passen aan het hart. Maar wat de Heere nou meer van die gerechtigheid en die genade en dat eeuwige leven weg wil schenken, dan ga je steeds meer ontdekken dat je zelf niks hebt. Dat je overal buiten staat. Dat je naar recht ook een verloren zondaar bent. Want de Heere wil juist aan mensen die overal buiten staan, die nergens recht op hebben, het laten zien, ziet, hier ben ik. En het tonen dat in zijn wonden en in zijn gerechtigheid alle leven, alle vrede, De hele zaligheid ligt opgesloten. En dan zingt er iets in je hart. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf deze dag. Wil u het woord wat gebracht is vanmorgen en vanavond met uw zegen achtervolgen. Gebruik het, Heren, tot bekering en tot opbouw in het allerheiligst geloof. Wil u deze week met ons zijn. Wil ons sterken bij alle arbeid en ieder van ons. Zegen ook degene die niet of niet meer werken kunnen. Wees met onze kinderen. Wees ons allen nabij en breng ons aanstaande zondag allen weer hier. Bescherm, bewaar en zegen ons vanwege het offer, het zoenoffer van de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. 85, het vierde vers is onze slotzang, Psalm 85, vers 4. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.